Het is precies 10 jaar geleden dat koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. Van prins van Oranje werd hij op 30 april 2013 koning. Hoe beleefde hij die periode van toen tot nu? In 10 afleveringen blikken we terug op 10 jaar koningschap vanuit zijn werkkamer in Paleis Huis ten Bosch. Ik ben Edwin Evers en je luistert naar de podcast Door de Ogen van de Koning.
Zo, goedemorgen.
Goedemorgen.
Op deze zonnige dag. Al heeft de podcastluisteraar daar natuurlijk helemaal niks aan, want het is allemaal verbeelding.
Nou, ik denk uiteindelijk dat een zonnige dag het humeur goed beïnvloedt, waardoor de podcastluisteraar er ook weer een voordeel van heeft.
Dus u heeft er zin in?
Absoluut.
Nou, we naderen het einde al. We zitten al bij 2021.
In 2021 treedt kabinet Rutte 3 af vanwege de toeslagenaffaire. Peter R. de Vries wordt neergeschoten. En er zijn grote overstromingen in Limburg, België en Duitsland. In de Verenigde Staten wordt het Capitool bestormd. Maar er waren ook hoogtepunten. Max Verstappen werd de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1. En koningin Maxima blies 50 kaarsjes uit. Daarnaast werd kroonprinses Amalia 18 jaar en werd ze binnengeleid in de Raad van State. Claudia de Breij schreef daarom een boek over de prinses, om Nederland beter kennis met haar te laten maken.
Wat een jaar.
Ja, heel divers palet.
Welke pikt u er zo uit?
De 20ste verjaardag van mijn vrouw. De 18e verjaardag van mijn dochter. Ja, en Max Verstappen. Die ene ronde. Ja, in Abu Dhabi.
Waar zat u te kijken? Hier thuis?
Ja, ik zat thuis te kijken. En ik was de hele dag al nerveus. En ik had de kinderen de hele dag ook zover gekregen dat ze moesten gaan kijken. Nou, tijdens de race zag het er niet naar uit dat Max zou gaan winnen.
Nee.
En toen dacht ik bij mezelf, ja, een beetje goed ouderschap. Ik ga niet weg nu van de televisie, want ik ben de hele dag ermee bezig geweest. Ik heb de hele familie opgezweept om hier aanwezig te zijn.
Ja, je had de neiging om wat anders te gaan doen eigenlijk.
En nu het niet goed gaat, dan moet je ook blijven zitten.
Ja.
Dat kan je kan het niet maken naar je kinderen toe om nu op te staan en met een slecht humeur weg te lopen.
Papa gaat even wat anders doen.
Precies, daar was ik toe in staat. Nou, gelukkig heb ik dat niet gedaan.
Nee. Ja, ook afschuwelijke dingen. Peter R. de Vries.
Verschrikkelijk.
Ja. U was in Duitsland, hè, op dat moment?
In Duitsland tijdens staatsbezoek.
Ja.
We zaten een concert, zogenaamde contraprestatie. En daarnaast dan een receptie voor de president en zijn partner. En met een heleboel mensen die bij het staatsbezoek betrokken zijn. En tijdens die receptie werd het ons verteld. Het drama van Peter R. de Vries in Amsterdam. Dan staat alles even stil, je hart en de tijd en alles. En dan ten eerste natuurlijk voor vrienden, familie, verschrikkelijk. Maar ook voor Nederland, voor de rechtsstaat, voor alles gewoon waar wij voor staan, wordt daar in een moment onderuit gehaald.
Kent u hem persoonlijk eigenlijk?
Nee, ik kende hem niet persoonlijk, maar ik heb natuurlijk wel gevolgd waar hij mee bezig was op televisie. En ik weet ook wat hij voor bepaalde families betekend heeft, dat hij recht heeft weten te halen waar de staat daar niet toe in staat was.
Dus wel iemand waarvan je dan denkt dat je hem persoonlijk kent, omdat hij zo uitgesproken en zoveel natuurlijk ook op televisie was en in de media aanwezig was, hè?
Ja, absoluut. Maar het gaat erom dat iemand die zo'n profiel heeft en zich zo inzet voor andere mensen, om die reden afgeknald wordt, letterlijk op straat. En dat in Nederland.
Ja.
Na Wiersum natuurlijk ook al. Ja. Na de broer van de kroongetuigen. Na allerlei andere zaken die natuurlijk ook hierbij betrokken zijn. Die minstens even vreselijk zijn.
Ja. Ja, bij zo'n opsomming ga je bijna afvragen, wat zijn we voor een land geworden?
Dat ga je dan afvragen, ja. En dan moeten we dus ervoor zorgen dat we dat niet gaan worden, zo'n land.
Maar zijn we dat niet al?
Ik hoop het niet.
Nee. Er was een ontslag van een kabinet. Was ook voor de eerste keer dat u dat moest meemaken?
Voortijdig in ieder geval.
Ja.
En over iets verschrikkelijks als toeslagenaffaire.
Ja.
Waar vele mensen echt onrecht is aangedaan. Waar wet en regelgeving die waarschijnlijk met de beste bedoeling in elkaar gezet is, zo fout uitwerkt op een grote groep in Nederland, dat die toch tot de dag van vandaag daar echt kapot van zijn. En nog steeds dagelijks de nadelen en de nadelige effecten daarvan voelen. Ik spreek ze ook regelmatig een bepaalde groep. En ik zit er ook dan op een gegeven moment, ik kan ook niet meer doen dan maar proberen te begrijpen wat jullie problemen te zijn. En af en toe terug te koppelen aan de staatssecretaris voor toeslagen of aan de minister-president of aan anderen. Ja, mijn rol kan ik helaas niet veel meer doen dan dat. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de slachtoffers van de aardbevingen in Groningen, waar ik ook elk jaar een groep van ontmoet. Ook daar is het ontzettend traag, helaas, voor alle herstel en ook erkenning van het leed en alles. Dus ja.
Want is dat eigenlijk wat u hoort als u daar naartoe gaat? Dat dingen te traag gaan of dat...
Ja, en sommige mensen worden wel geholpen. Het kan natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd. Dat begrijp ik ook wel. En alles moet altijd goed uitgezocht worden. Dat begrijp ik ook wel. Want ook dat is weer gemeenschapsgeld wat verantwoord uitgegeven moet worden. Maar je moet mensen toch perspectief en hoop geven. En dat zien deze mensen absoluut niet. En ik probeer daar af en toe een klein steentje aan bij te dragen. Ja.
U zei bij de inhuldiging: in een goed werkende democratie heeft de burger vertrouwen in de overheid en de overheid vertrouwen in de burger. En dat laatste is hier wel een beetje misgegaan, hè?
Dat laatste is misgegaan, maar ook in een goed werkende democratie wordt dat opgelost. En uiteindelijk zorgen we met elkaar ervoor dat het opgelost wordt, maar het mag best wel even wat sneller gaan.
Ja, en dan was er natuurlijk de binnengeleiding, zoals dat zo mooi heet, van de Prinses van Oranje bij de Raad van State.
Ja, de dag na haar 18e verjaardag. En een heel bijzonder moment als vader. Maar ook als de koning die zijn opvolger introduceert aan de Raad van State, waar zij ooit ook voorzitter van zal zijn. Heel belangrijk element in ons staatsbestel. En het is natuurlijk een ceremoniële functie. De vicepresident is de uitvoerende voorzitter en de verantwoordelijke daarvoor. Maar toch een heel belangrijk ook leerschool. De Raad van State was het voor mij en dat zal het zeker ook voor Amalia zijn. Maar het is toch wel heel bijzonder als je 1985 herinnert, achter een grote stapel dossiers, hoe ik me voelde bij mijn eerste speech daar. En dan zie ik mijn eigen dochter en daar, ja, dan straal ik gewoon van trots en vertrouwen dat ze het fantastisch zal doen.
Ja, want het zijn natuurlijk vooralsnog eigenlijk weinig publieke optredens die zij doet, hè?
We hebben natuurlijk samen gekozen, Maxima en ik, voor een beschermde opvoeding met weinig exposure, weinig publieke optredens van onze kinderen. Altijd ook volgehouden dat het belangrijk is om eerst jezelf te leren kennen voordat je anderen kan dienen. En je ook fouten moet kunnen maken. Van je fouten leer je. Je grenzen moet je opzoeken. Ik denk dat we een goede keuze gemaakt hebben. Onze kinderen zijn ook dankbaar voor dat ze echt die tijd hebben gekregen om zichzelf te leren kennen.
Ja.
En ja, dan is het natuurlijk in één keer de dag na je 18e verjaardag binnengeleiding in de Raad van State misschien een schok. Maar het was toch een heel mooi moment met een heel zelfvertrouwde dochter die het prima deed.
Als u nou, want ik zat erover na te denken dat, kijk, er wordt over het algemeen gezegd dat vrouwen eerder volwassen zijn dan mannen. Als u nou uw dochter vergelijkt, hoe zij daar zat met hoe u daar toen zat, toen u 18 was. Wat zit daar dan een groot verschil in?
Er zit qua tijd een groot verschil in, maar ja, binnen een jaar van dat moment dat ik bij de Raad van State zat, liep ik zelfstandig de wacht op een schip met 300 man. Had je de verantwoordelijkheid voor de navigatie. Ik denk dat als ik het dan niet was, is die volwassenheid wel snel gekomen.
Ja, nee, maar ik hoorde u net zo zeggen, ja, ik zat daar op mijn 18 en een stapel boeken. Het klonk een beetje alsof u wilde zeggen, ja, ik dacht bij mezelf, wat moet ik hier in vredesnaam mee? Of was dat niet zo?
Nou, ik wist wat ik daar moest.
Jawel, maar dat was toch...
Maar hoe?
Ja,
het was ook een hele andere tijd. En ik kwam net uit het buitenland. Ik had 2 jaar op het Lente College gezeten. En in één keer word je dan inderdaad geconfronteerd met die andere werkelijkheid thuis.
Wordt ineens heel serieus.
Wordt heel serieus, ja.
Ik kan me wel voorstellen, u zei net al, ik super trots. Maar dat is natuurlijk, er gaat nog veel meer komen. Allemaal dingen, lijkt me ook fantastisch, die u allemaal al meegemaakt heeft. Waarin uw dochter nu kan begeleiden eigenlijk.
Ja, dat is ook een onderdeel van continuïteit en stabiliteit. Ik zie dus weer terug in mijn dochter wat ik zelf beleefd heb. En dat is een essentieel onderdeel van de monarchie.
We gaan naar het hoofdonderwerp van 2021. Iets wat u natuurlijk gedurende de jaren continu doet. Staatsbezoeken. Is dat leuk eigenlijk?
Staatsbezoeken, officiële bezoeken. Ja, bezoek aan het buitenland. Nederland kunnen vertegenwoordigen. En proberen ook daar door de juiste mensen te spreken. Ook wat te betekenen voor Nederland. Dat is heel leuk. Dat is een belangrijk deel van het werk. En dat is waar we ook echt van genieten.
Hoe ziet u de rol van het Koningshuis in het buitenland?
Als vertegenwoordigend, deuren openend. Het staatsbezoek is het hoogste protocolaire bezoek wat we kennen tussen verschillende staten. Dus waar staatshoofden elkaar ontmoeten. En wat daar in het kielzog meegaat, kan echt van betekenis zijn voor Nederland, maar ook voor het bezoekende land. Het land dat wij een bezoek aanbrengen ook, als het inkomend of uitgaand is. Dat is een belangrijk element van het werk van de koning.
Door wie wordt eigenlijk bepaald waar het staatsbezoek naartoe gaat?
Daar is een lange lijst met landen waar in de toekomst eventueel een bezoek aan gebracht kan gaan worden. Ook voor inkomende bezoeken bestaat zo'n lijst. En dan is het uiteindelijk het kabinet, de minister-president, minister van Buitenlandse Zaken, samen met andere ministers die bepalen waar een staatsbezoek heen gaat.
Hoe bereidt u zich eigenlijk voor op zo'n staatsbezoek?
Nou, als eenmaal het programma vastgesteld is samen met het land waar we naartoe gaan of wat er naartoe komt, dan stellen verschillende onderdelen, Dienst Koninklijk Huis, Kabinet van de Koning, Ministerie van Buitenlandse Zaken, maken een dik dossier met alle achtergrondinformatie. Er zit heel veel werk in om al die verschillende informatiestromen bij elkaar te brengen en dan en daar één dossier van te maken. Wat wij dus van tevoren letter voor letter doornemen en goed bestuderen.
Ja, want ik begreep dat zijn, ja, dat is niet even een uittreksel. Dat zijn gewoon dossiers van 250 pagina's die u dan even moet doorharken, zeg maar.
Ja, maar daar zitten ook cv's tussen. Daar zit geschiedenis van bepaalde gebouwen tussen. Er zitten andere informatie in die wel belangrijk zijn, maar die echt flankerend zijn voor de inhoud van zo'n bezoek.
Maar u zei al, dat doet u samen met de koningin.
Ja, we krijgen allemaal dezelfde informatie.
Ja.
En we lezen die informatie natuurlijk allemaal.
En u zegt
maar je onthoudt natuurlijk ieder specifieke belangrijke punten vanuit je eigen, vanuit je eigen kennis, vanuit je eigen achtergrond. Ik ben historicus, zij is econoom. Iedereen heeft zijn eigen interesses. En daardoor onthoud je gewoon ook andere dingen. En als je die bij elkaar optelt, heb je uiteindelijk veel meer gesprekstof. Inhoudelijke gesprekstof.
Ja, maar u zegt niet dan pak jij de eerste 125 en dan doe ik die andere.
Nee, pak jij de eerste 200, doe ik de laatste 50. Ja, nee, ja. Nee, zo zit het niet in elkaar. Nee, nee, nee. Nee, nee.
Okay.
Maar is een staatsbezoek ook dan het ultieme middel, zeg maar, om in een land bijvoorbeeld moeilijke onderwerpen aan te snijden?
Ja, en die vermijden we ook niet. Ik bedoel, ik kan daar, we zitten natuurlijk in Europa de afgelopen decennium een behoorlijke vluchtelingenproblematiek gehad. En twee staatsbezoeken die daar ook nadrukkelijk inhoudelijk op in zijn gegaan. Aan Italië, waar we in Palermo op bezoek zijn geweest, op Sicilië. En in Griekenland. We leven in een Europa zonder grenzen. En dat heeft heel veel voordelen. Maar daarbij moeten we ook ons realiseren dat onze grens, onze zuidgrens ligt op Sicilië en onze zuidoostgrens ligt in Griekenland. En die vluchtelingenproblematiek kunnen we alleen oplossen gezamenlijk met onze Europese partners. En die onderwerpen worden ook gewoon op de agenda gezet. En ook de harde realiteit onder ogen gezien van wat het betekent voor een land waar die vluchtelingen als eerste binnenkomen. Daar moeten we samen een oplossing voor vinden. En daar is, voor dat soort dingen is een staatsbezoek ook heel belangrijk.
Ik vond overigens nog een fantastische uitspraak van uw grootvader over staatsbezoeken. Ik weet niet of u hem kent.
Nou, als u hem eerst voorleest, dan
lees hem pas zeggen of u hem kent. Over staatsbezoeken zei hij, het is eeuwig omkleden en tafelen.
Nou, dat is het absoluut niet meer.
Dat is het absoluut niet meer.
Nee. De tijden zijn wel echt veranderd.
Maar wat zijn de vaste elementen van een staatsbezoek? Wat zit er altijd in?
Nou, het is natuurlijk het staatsbanket. Het proberen verschillende machten, dus de parlementsvoorzitter, iets met het openbaar bestuur, de rechterlijke macht, alle elementen van de staat te bezoeken, op een of andere manier aandacht te geven. Vaak een kranslegging of bij een nationaal monument of een oorlogsmonument. Ieder land heeft zijn eigen invulling daaraan.
Ja.
En ook bijvoorbeeld zo'n ritueel als het afnemen van een erewacht en volksliederen. Dat is eigenlijk een heel mooi symbool. Want daarmee geeft het bezoekende land aan, u bent hier welkom. Mijn krijgsmacht staat tot uw beschikking. En daarmee bent u hier te vriend.
Ah.
En daarmee we ontvangen u als een vriend. En niet als iemand die waar we angst voor hebben. En dat is eigenlijk dus het symbool van het afnemen van de inspectie, van de erewacht.
We hebben het in de vorige aflevering al even kort aangestipt, uw staatsbezoek aan Indonesië. Dat was een bijzonder bezoek, hè?
Het was een heel bijzonder bezoek. Indonesië heeft natuurlijk altijd een bijzondere band mee, als voormalige kolonie van Nederland. Ook de mogelijkheid om daar namens de Nederlandse regering excuses te herhalen voor geweld en misdrijven die in de onafhankelijkheidsperiode plaats hebben gevonden.
Hoe zit het eigenlijk met die excuses? Want wanneer doet de koning dat en wanneer doet de minister-president dat?
Nou, dit was een herhaling van wat al eerder door de minister was uitgesproken.
Okay.
In Indonesië. In het geval van de excuses voor het slavernijverleden heeft de minister-president dat expliciet gedaan namens de regering. Dus ook namens de koning, die lid is van de regering.
Want er was een bijzonder staatsbezoek Indonesië, want er was nog een afschuwelijk bootongeluk in die periode dat u daar was.
Ja, dat was tijdens de vlucht naar Indonesië hoorden we dat er bij de voorbereiding van een bezoek aan een natuurpark een ongeluk was geweest. Twee boten waren op elkaar gebotst en daar waren ook mensen bij omgekomen. Dat was ja, dus ook voor degene die de staatsbezoek organiseerde vanuit de ambassade, die waren er ook bij betrokken. Moet je aan de ene kant keihard werken om een staatsbezoek draaiende te houden en zorgen dat alles volgens planning verloopt. Aan de andere kant zitten mensen met een trauma thuis die net iets verschrikkelijks hebben meegemaakt.
Ja.
Maar ook de gezinnen van die medewerkers van dat park die omgekomen zijn bij dat bootongeluk. Die hadden ook een mooi feest gehoopt en het wordt een moment van rouw. En ja, en dan zit er niks anders op dan ook inderdaad staatsbezoek in te korten en een dag eerder weg te gaan. Wat natuurlijk ook weer een logistieke nachtmerrie is voor sommigen die dat moeten plannen.
Dat is natuurlijk sowieso een logistiek ding, zo'n staatsbezoek. Want wie gaat er allemaal mee?
Dat is per staatsbezoek verschillend. De officiële delegatie is altijd een lid van het kabinet, een minister of staatssecretaris, meestal de minister van Buitenlandse Zaken. Maar daarnaast zitten ook in de delegatie, de parallele delegatie die meereist, veel mensen uit het bedrijfsleven. Dat kan zo oplopen tot een paar honderd man.
Ja. Er gaat vaak een handelsmissie mee ook. Daar is natuurlijk altijd discussie over. Voorstanders van de monarchie zeggen, ja, dat is heel belangrijk, want het levert ons heel veel op. Tegenstanders zeggen het tegenovergestelde. Hoe kijkt u daarnaar?
Dat is dus nadrukkelijk een parallele missie die gebruik maakt van het staatsbezoek om op dat moment de interesse voor Nederland uit te buiten en te zorgen dat er ook contacten gelegd kunnen worden tussen verschillende bedrijven of instellingen. Heel belangrijk tegenwoordig dat ook universiteiten en hogescholen meegaan. Als je in een kenniseconomie wil zijn, is het ook belangrijk om dat als exportproduct te gebruiken. En daar zijn we heel goed in, gelukkig. Die contracten kunnen ook op een ander moment gesloten worden, dat weet ik. En vaak zijn er al contacten, maar als je dat allemaal op één moment samen bundelt, is het wel van belang. En ik hoor altijd terug van bedrijven, ja, zelfs van het bedrijf van het bezoek Indonesië, ondanks dat het 2 dagen voor de lockdown was. Het heeft ons heel veel goeds gebracht. En we zijn ontzettend dankbaar dat we erbij waren. En dan hangt er een foto in de hal waar wij ook bij staan. En dan, ja, het werkt wel.
Ja, we vinden het leuk om niet alleen door de ogen van de koning te kijken, maar ook een blik van buitenaf te werpen op uw koningschap. Mensen die daarbij betrokken waren, op welke manier dan ook. Deze week komt de blik van buiten van Renee Jones-Bos. Ze was ambassadeur voor Nederland in de Verenigde Staten. En later tot 2019 in Rusland. Bovendien was ze als secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor de staatsbezoeken.
Goedemorgen, majesteit. Mijn naam is Renee Jones-Bos. We kennen elkaar uit de VS, de tijd dat ik daar ambassadeur was. En u kwam er vaak als prins van Oranje. Herinner me nog levendig New York 400. Maar ook in het kader van de adviesgroep Water van de VN was u daar vaak. Ik had de grote eer om hier rouw te zijn bij uw inhuldiging. En daarna werd ik secretaris-generaal bij Buitenlandse Zaken. Onder andere verantwoordelijk, mede verantwoordelijk voor de planning van staatsbezoeken. En ik herinner me nog heel levendig een bezoek aan de Eikenhorst samen met minister Timmermans om over een wat meer strategische planning en een langjarige planning van de staatsbezoeken te overleggen met u. Daar is onder andere ook het idee ontwikkeld van een serie bezoeken aan de deelstaten van Duitsland, culminerend in een staatsbezoek aan Berlijn. En ik ben heel benieuwd, terugkijkend, hoe u nu zelf kijkt naar die staatsbezoeken. Is het uitgepakt zoals destijds beoogd en besproken?
Over het algemeen zeker. Waar we mee begonnen zijn in 2013 is officiële bezoeken aan alle bondstaten van Duitsland. Alle 16 staten hebben we bezocht. Dat had nog nooit iemand anders gedaan. En ja, Duitsland is natuurlijk onze belangrijkste handelspartner. Sterker nog, Noord-Rijn-Westfalen is onze allerbelangrijkste handelspartner. Een van de 16 bondslanden. En er zijn nog bondstaten waar wij nog veel meer handel kunnen gaan drijven in het oosten en in het zuiden. Die ook wat echte groeipotentieel heeft. En het feit dat je alle bondstaten bezocht hebt en daarna een staatsbezoek brengt aan Berlijn, dus aan de hoofdstad. En dan ook terugkijkt op die 8 of 9 jaar van officiële bezoeken. Ja, dat was wel heel bijzonder, moet ik zeggen. Ik heb bij de inhuldiging gezegd dat ik me voor zou kunnen stellen dat besluiten voor landen, dat economische belangen een rol gaan spelen. Zeker op landen buiten Europa. Dan werd je meteen neergezet als koning koopman.
Goeie naam.
Dat was helemaal niet de bedoeling, maar ik denk wel dat we handelsbelangen iets meer een rol mee laten spelen in de afweging van de keuzes van landen waar je naartoe gaat. En dat is ook heel leuk om dat samen met de koningin te doen. Ik heb ook gezegd voor de inhuldiging, het is geen duo-baan. Dat betekent dat ik het allemaal zelf moet doen. Maar het is wel een functie die we samen in kunnen vullen. Zij steunt mij daarin. En het leuke is als je een gesprek ergens hebt en je hebt allebei hetzelfde dossier gelezen, haal je er toch allebei andere punten uit die van belang zijn. Dus kan je veel effectiever met z'n tweeën optreden dan alleen. En dat is wel iets wat we echt samen geleerd hebben. En dat werkt ook heel goed.
Ja, maar het is ook leuker met z'n tweeën, toch?
Het is ontzettend leuk, ja.
Ja.
Vorig jaar moest ik vanwege een longontsteking een reis naar de VS missen. En wat Maxima zei bij terugkomen, ik miste mijn maatje. En dat gevoel hebben we wel samen. Dat we echt maatjes zijn en samenwerken. En elkaar versterken op zo'n bezoek.
Is er veel veranderd in de manier waarop we dat doen, de staatsbezoeken, de afgelopen jaren? Ten opzichte bijvoorbeeld van hoe uw moeder dat deed?
Vroeger was het heel strak 3 dagen. En dan was het met veel protocol op de eerste dag. En dan bezoeken in het land de tweede en de derde dag. De staatsbezoeken zijn soms korter geworden, omdat gewoon agenda's niet meer op elkaar aan te passen zijn. Het leven is ook sneller geworden. Maar de basiselementen zitten nog echt altijd, zijn nog echt wel hetzelfde gebleven als in het verleden. Maar ja, aan de andere kant weet ik ook, de tijd in de jaren 70 ging, voordat mijn moeder koningin was, gingen ze wekenlang naar Australië en Nieuw-Zeeland of naar China en Japan. Dat waren tijden dat je gewoon, ja, reizen was nog veel moeilijker in die tijd. Dus als je ergens heen ging, bleef je ook gewoon veel langer. Tegenwoordig vlieg je natuurlijk heel snel de wereld over en ben je ook zo weer terug. En de agenda's zijn ook veel voller en daardoor aangepast aan het snelle reizen.
Ja, majesteit, u begrijpt dat ik ben natuurlijk af en toe compleet door mijn vragen heen. Maar ik heb een geweldig klankbord, zoals we inmiddels weten. Muk, die kijkt niet alleen door de ogen van de koning, maar vooral door de ogen van een kind. Hij heeft een leuke vraag.
Hallo, doet ie het? Hoi koning, ik hoorde dat u als koning ambassadeurs uit alle landen mag ontvangen. Als u zelf ambassadeur zou zijn, naar welk land zou je dan liefst worden uitgezonden?
Naar Nederland.
Ja, nou, dat is wel echt een inkoppertje.
Ja, je hoeft niet altijd moeilijk te doen.
Nee, dat is waar. Maar ik geloof dat Muk wel een bijzonder beeld heeft van ambassadeurs.
Nee, maar inderdaad het beeld van ambassadeurs die op bezoek komen, die hun geloofsbrieven bij mij aanbieden, dat is iets wat in de openbaarheid gebeurt. Maar ambassadeurs zitten hier meerdere jaren. En als het enige is wat ze zouden doen bij het paleis op bezoek gaan, dan zou het niet echt de moeite waard zijn om ambassadeurs te sturen. Het nadeel van het diplomatieke vak is dat het vaak niet in de openbaarheid afspeelt. Dat het gewoon stille diplomatie is, gesprekken, mensen kennen en echt je werk achter de schermen doen, waardoor relaties goed blijven of beter worden, waardoor dingen geregeld kunnen worden, waar gevoeligheden weggewerkt kunnen worden. Ja, dus het werk van de ambassadeur is eigenlijk achter de schermen. Het goede werk van de diplomaat, waardoor het beeld naar buiten ontstaat, alleen maar recepties en partijen. Maar we hebben ze heel, heel hard nodig om in een wereld waar verslechterende relaties helaas aan de orde van de dag zijn, om toch te proberen gesprekken gaande te houden, de kanalen open te houden. Dus het werk van ambassadeurs en andere diplomaten is extreem belangrijk. En daarom vind ik ook erg leuk dat René Jones even sprak en mij de vraag stelde. Zij was natuurlijk een van onze topdiplomaten, maar ook een van onze topambtenaren. En daarom heb ik haar gevraagd als heraut bij de inhuldiging. Omdat wij in Nederland veel te weinig respect hebben voor het ambtelijk apparaat. We hebben ambtenaren die loyaal zijn, die niet politiek zijn, die op de inhoud gaan en daar de ministers in steunen. Daarom vond ik het ook heel belangrijk om als vertegenwoordiger van een van de ambtenarij, René Jones, te vragen bij de inhuldiging als heraut. Andere landen vervangen hun ambtelijk apparaat of de top van het ambtelijk apparaat bij na verkiezingen, die zijn politiek gekleurd. We hebben een loyaal ambtelijk apparaat die met elke minister samenwerkt en hem of haar de beste adviezen uit inhoud kan geven. En dan kan de bewindspersoon daar een politiek sausje over gooien. En dat is iets waar we trots op moeten zijn en wat we moeten koesteren.
Volgens mij zijn we redelijk door 2021 heen. Mag ik u volgende week begroeten voor 2022?
Lijkt me een strak plan.
Een strak plan.